Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk impact met Glenn van der Burg.
Verpakkingen zijn overal, maar hoe duurzaam zijn ze eigenlijk? En wie is waarvoor verantwoordelijk? Met nieuwe Europese wetgeving op komst, zoals de PPWR, gaan zo vertellen wat het is, wordt het steeds belangrijker om precies te weten wat je verpakt, waarmee en hoe dat verwerkt wordt. Alleen, die data is vaak versnipperd of zit vast bij leveranciers. Hoe zorg je dan dat je voldoet aan de regels en je processen overzichtelijk blijven? Nou, dat vragen we aan Paul Christiaans. Hij is International Development Specialist van Verpakt. En hij volgt de Europese wetgeving op de voet en legt vandaag in deze podcast uit hoe bedrijven grip kunnen krijgen op hun verpakkingen, hun afvalbeheer bijdragen en natuurlijk de hele compliance eromheen. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Impact. Die maken we overigens tijdens het GS1-congres hier in Amsterdam in Circa. Wat een prachtig circulair gebouw, structuur is waar we zijn. Paul, leuk dat je er bent. Ja, dit is wel even een onderwerp, hè? Verpakkingen is natuurlijk een heet onderwerp. Wat is er allemaal aan het veranderen in die wereld van verpakkingen over de regels en richtlijnen die we vanuit Europa krijgen?
Mijn antwoord is eigenlijk wat niet. Ik denk dat bijna alles wel gaat veranderen en dat dat heel belangrijk is voor iedereen om daarvan bewust te zijn.
Ja. Is dat ook zo? Heeft iedereen dat scherp op het netvlies?
Ik denk nog te weinig en er zijn vast mensen die dat hebben, maar ik denk dat hoe meer en hoe beter dat geen kwaad zou kunnen.
Ja, nou noemde ik al even die PPWR of de PPWR als je het in Nederlands zegt. Wat is dat voor regelgeving?
Ja, of de VVVA, de Verordening voor Verpakkingen en Verpakkingsafval, als we die dan toch helemaal vertalen naar het Nederlands. Ja. Dat is een EU-verordening en een verordening vanuit de EU is direct van kracht overal in de hele Unie, dus ook in Nederland.
Oké, dus dat is niet een soort getrapte wetgeving dat de EU zegt we willen dat we dit gaan doen en dat het per land nog uitgevogeld moet worden. Dat is gewoon gelijk voor iedereen bindend.
Inderdaad, en dat andere waar je het over had, dat hebben we nu. Dat is een zogenaamde directive of een richtlijn. En die moet in ieder lidstaat moet die worden omgezet in nationale wetgeving. Ja. En dat we nu een verordening krijgen betekent niet dat er geen nationale wetgeving meer gaat zijn. Dat kan nog steeds wel. Alleen die moet zeker in overeenstemming zijn met de PPWR en kan ook op sommige vlakken niet verder gaan dan die PPWR. Omdat de interne markt van de Europese Unie een van de pijlers is. Dus in ieder land wil je dezelfde regels hebben.
Ja, dat is ook wel zo lekker natuurlijk. Juist een voordeel van de EU, dat je niet in elk land weer nieuwe dingen hoeft te bedenken. In het kort, wat staat er in die verordening?
Daar staat heel veel in. En daarom dat bijna alles gaat veranderen. Daar staan zaken in over het ontwerp van verpakkingen. En sommige dingen kenden we al. Daar wordt op verder gegaan. Zo mag je bijvoorbeeld geen PFAS in je verpakkingen hebben. Of maar tot een zeer beperkt niveau. Je verpakkingen moeten in 2030 aantoonbaar recyclebaar zijn. Voor plastic moet daar zogenaamd post-consumer materiaal in worden verwerkt. Dus dat is gerecycled materiaal dat ooit al een keer op de markt is gekomen.
Moet. Zeg je heel, nou, dus niet alleen maar recyclebaar. Er moet ook gerecycled materiaal in zitten.
Ja, in plastic onderdelen van een verpakking. Voor zover die 5% van het gewicht van die verpakking uitmaken. Of nog meer natuurlijk.
Ja, maar minimaal 5%.
Ja, klopt.
Ja, dan denk je nou, dus niet zoveel. Maar ja, tel het maar eens even op allemaal bij elkaar.
Nou, en je weet niet waar plastic in wordt gebruikt. Kijk nou naar een hele simpele drankkarton. Simpel. Dit is een hele complexe verpakking waar ook plastic in verwerkt zit en waar dat waarschijnlijk ook van toepassing gaat zijn.
Kijk, ik kan me voorstellen dat dat nogal wat impact heeft op alle bedrijven die iets met verpakkingen doen. En dat is bijna iedereen. Waar moeten mensen hun rekening mee gaan houden?
Dat ze veel meer moeten gaan vastleggen per verpakking. Dat ze precies moeten weten waaruit die verpakking gemaakt is. Van welke materialen, met welk gewicht. En dus ook dat je kunt aantonen dat je een goed recyclebare verpakking hebt. En je gaat straks ook betalen. En minder hoe meer recyclebaar je verpakking is natuurlijk.
Aha, oké. Dus daar komt ook een belasting op. En als je dus meer meer gerecycled materiaal gebruikt, dan kan het dus heel, kan het ook geld opleveren.
Ja, die belasting, dat is de zogenaamde afvalbeheerbijdrage die men aan ons betaalt. En dat doen ze voor het inzamelen en verwerken van het verpakkingsafval. En de wetgever zegt dat wij daar een differentiatie in moeten gaan toepassen. Met 3 recyclebaarheidsklassen, A, B en C. En A gaat het minste betalen en C het meeste. Alleen hoe we dat moeten gaan doen, dat weten we echter pas in 2028. Want dan komen ze met aanvullende, meer gedetailleerde regels op dit vlak.
Wanneer gaat die PPW erin?
Die is feitelijk ingegaan, maar er is een overgangsperiode. En de regeltjes zijn echt van kracht op 12 augustus volgend jaar.
Dan al?
Ja, dat is heel snel.
Oh, wauw. Oké, dus ik kan me voorstellen dat nu een aantal mensen die aan het luisteren zijn schrikken. Denken, oh, we doen er nog niks mee. Die moeten als de wiede weer gaan aan de slag.
Ik denk van wel. Het kan zijn dat ze het al heel goed hadden gedaan. Dus zeg maar onbewust bekwaam. En dan, dan heb je misschien geluk. Maar overig, dan heb je zeker wat te doen.
Ja, nou is dit natuurlijk ook, die verpakking is natuurlijk ook weer een hele keten. Hè? Want dus hoe gaan we die samenwerking en het vastleggen van die data, hoe gaan we dat organiseren?
Ja, dat is een goede. Je hebt altijd een fabrikant van een verpakking, maar dat is niet altijd de fabrikant zoals die in de wetgeving staat. Maar die fabrikant is wel degene die een zogenaamde conformiteitsverklaring moet opstellen. In feite moet aantonen dat de verpakking ready to go is, klaar is voor de markt en in overeenstemming met de wetgeving. Nou, en daar moet je dus ook zaken in vastleggen over welke materialen je gebruikt, welk gewicht daarvan. En dat ligt dan voor het eerst vast. Maar die fabrikant is niet altijd een producent. En een producent is dan weer degene die een aangifte moet doen. En denk nou bij internationale handel of een merkhouder die leveranciers vraagt om bepaalde verpakkingen te maken. Nou, dan moet er een overdracht van gegevens plaatsvinden. Want de producent heeft niet in eerste instantie uit eerste hand die informatie. Nou, hoe fijn is het als we daarvoor een heel goed systeem kunnen verzinnen. Ja. Of hebben al, waarmee we die informatie kunnen uitwisselen.
Ja, want er zijn best wel veel bedrijven in de wereld die eigenlijk de soort van verpakkingsspecialist zijn. Die dan weer voor hele grote andere bedrijven werken. Die het ontwerp van de verpakkingen doen, maar eigenlijk niet de productie zelf. Dus de echte fabrikage moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is...
Ja, dat kan op meerdere manieren gaan. De merkhouder kan ook zijn eigen merkidentiteit hebben. En ook willen voorschrijven hoe de verpakking eruit moet zien. Maar het product zelf dat in de verpakking komt, niet kan produceren. Dat is het private label verhaal. En in dat geval is degene die de verpakking vult, is dan een leverancier die verplicht aan de fabrikant, want dan is de merkhouder de fabrikant, de gegevens moet aanleveren waarmee de fabrikant dan zijn conformiteitsverklaring kan opstellen.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat ergens in het proces, kijk, je hoopt natuurlijk dat die verpakkingen zo vaak mogelijk gebruikt worden, maar ja, we weten dat er heel veel toch nog steeds gewoon eenmalig gebruikt wordt, helaas. Je moet dan natuurlijk ook weten hoe je dat weer moet verwerken. Hoe gaan we dan QR-codes op alle verpakkingen krijgen waarop staat wat zit eigenlijk in deze verpakking? Wat voor materialen zijn er gebruikt?
Dat sluit ik zeker niet uit. En dat is een mogelijkheid die wordt genoemd. Maar met QR-codes moeten we natuurlijk opletten. Want hoe meer QR-codes op een verpakking je drukt, hoe lastiger of hoe ingewikkelder of verwarrender het gaat zijn voor de gebruiker ervan.
Ja.
Dus als we dat doen, dan zou het fijn zijn dat we dat op een hele gecoördineerde manier doen. Waarbij je eigenlijk weer terug zou kunnen grijpen op die one single source of truth, hoe ik het noem. Dus de samenstelling van de verpakking die door de fabrikant is opgesteld.
Ja. Waar wordt dat? Is er een soort van verpakkingsautoriteit die dit allemaal gaat vastleggen, al deze data? Hoe gaan we dit organiseren?
Ja, autoriteit is weer een lastige, vind ik. Kijk, we krijgen een register waar een producent alles in moet vastleggen. En daarnaast zijn er de organisaties zoals Verpakt die de producentenverantwoordelijkheid uitvoeren. Nou, die leggen zaken eigenlijk op macroniveau vast. Maar je moet op als bedrijf zijnde op veel gedetailleerder niveau je zaken al op orde hebben. Ja. Anders kun je op macroniveau je aangifte niet doen. En ik denk dat daarvoor er zeker wel instanties zijn, organisaties zijn die dat kunnen. En GS1 is daar natuurlijk een heel bekende van.
Ja, want help mij eens. Stel je voor, ik ben geen mega groot bedrijf. Ik heb niet allerlei verpakkingsdeskundigen in dienst. Ik koop dat gewoon in, omdat ik een e-commerce winkel ben. Dus ik heb allerlei doosjes. En heel specialistisch, is dus niet al te groot, maar er gaat toch aardig wat verpakking doorheen. Hoe ga ik dit organiseren, zodat ik voldoe aan de
regels en vooral de nieuwe regels en netjes mijn aangiftes en dergelijke kan doen?
Nou, ik denk in dit geval dat het toch geen kwaad kan om goed na te gaan welke rollen dat je hebt als e-commerce bedrijf. Dus wat voor soorten verpakkingen je wilt gaan voeren en ook te weten aan welke regels die moeten voldoen. En ook als je verpakkingen inkoopt, dan zou ik erop letten dat je zeker weet dat die verpakkingen ook goed volgens de regels van de PPWR zijn. En dat je daarover dus een conformiteitsverklaring kunt opstellen. En ja, goed, als je dat eenmaal hebt, dan kun je die verpakkingen verhandelen. Dan zul je er in sommige landen ook een aangifte over moeten doen. En dat doe je dan per land waar je de verpakte producten naartoe verstuurt.
Oké. Per land.
Per land. Het is ook zo dat Chinese bedrijven die in Nederland via e-commerce allerlei producten afleveren, eigenlijk voor die verpakkingen moeten registreren. En dat zijn dan niet de platforms of niet de marktplaatsen. Dat zijn dan eigenlijk de individuele partijen die daarachter zitten.
Ja. En dat zou je dus, stel je voor dat je aan de hele EU levert, dan heb je een aardig werkje aan al die landen.
Zeker weten. En dan is het wel goed om gecoördineerd je gegevens klaar te hebben en eventueel ook te weten waar je naartoe moet, bij wie je een aangifte kunt doen, zodat dat zo eenvoudig mogelijk is. En het zou fijn zijn als dat met zeg maar 3-4 muisklikken zou kunnen.
Ja. Nou, zijn jullie vanuit Verpakt een samenwerking aangegaan met GS1? Waarom?
Nou ja, omdat GS1 er zeker voor kan zorgen dat individuele bedrijven precies weten hoe hun verpakkingen zijn samengesteld, wat het gewicht van de materialen is, zodat zij voor hun eigen administratie op zijn minst al kunnen checken van hey, één verpakking weegt zoveel, zodat ze alleen maar hun aantal verkochte verpakkingen daarmee moeten vermenigvuldigen om te weten wat de basis is voor de aangifte die ze moeten doen.
Dus er zit dan heel veel eenheidsdata in bij GS1 waar ze gewoon beschikking over hebben?
Ja, dat is het idee. En dan categoriseer je iedere verpakking. Een doos is bijvoorbeeld een ander soort verpakking als een potje, een jampotje bijvoorbeeld, dat je in de doos stopt. En die moet je categoriseren. En dan kun je bijvoorbeeld ook per doos registreren. Want als je weet dat één doos 12 jampotjes heeft, kun je daar ook in je rekenregels rekening mee houden.
Ja, dit klinkt als iets wat in de spreadsheet past.
Dat past in een spreadsheet, maar in nog wel veel meer verschillende dingen. En ik denk dat de tijd van spreadsheets wel, ja, die is er nog steeds wel. Maar ja, Hij gaat zo langzamerhand wel verdwijnen. En daar komen betere oplossingen voor in de plaats.
Ja, want zijn er oplossingen op de markt, bijvoorbeeld van GS1, waar je gewoon gebruik van kan maken en zeggen, nou weet je, daar zit eigenlijk alles in. Daar kan ik alles in bijhouden, registreren. Daar zit alle basisdata in. En dan hoef ik inderdaad alleen maar te zeggen, ik heb zoveel dozen, zoveel shampootjes, zoveel flesjes, zoveel dit, zoveel dat.
Nou ja, ik weet dat GS1 daar heel hard mee bezig is in projecten samen met bepaalde marktpartijen. Dus, om ervoor te zorgen dat juist dat wordt geleverd. En dat lijkt me een hele goede zaak.
Ja. Als je iets verder kijkt, hè, er zijn natuurlijk in Europa best wel stevige doelen gesteld. Zoals een circulaire economie in 2050. Nou ja, of we dat gaan halen is een tweede. Maar het is wel een heel mooi, hele mooie richting die er is. Ja, in een circulaire economie in 2050 wordt er nooit meer een verpakking weggegooid. Hè? Als we het echt voor elkaar krijgen. Dus als je nou doorkijkt naar de toekomst, nog voorbij zelfs de nieuwe verordening die eraan komt, die PPWR. Wat zit er dan nog meer aan te komen?
Ja, ik denk dat er veel meer nog gaat worden gericht op hergebruik. En je ziet het nu al terugkomen in de PPWR, maar dat zou vast nog wel meer kunnen. Dus die ligt er. Overigens, bij circulariteit heeft iedereen wel weer een andere interpretatie. Dus of dat allemaal hergebruik is, misschien wel, misschien niet, dat weet ik niet. Ik denk dat veel mensen recycling ook al circulair vinden. Dan is het in ieder geval zo dat we in feite geen recyclingdoelen meer nodig hebben, want dan recyclen we alles.
Ja.
Nou, of we dat gaan halen, dat ik hoop van wel natuurlijk. Maar de toekomst moet dat toch wel uitwijzen. Maar we gaan wel steeds meer naar meer recycling, gebruik van recyclaat. Maar ook preventie, dus hergebruik, ja. Minder afval produceren en dat soort zaken.
Nou, kan ik me goed voorstellen dat luisteraars denken, ik heb een been bij te trekken, want ik was hier nog niet echt mee bezig. Of ik heb wel wat gedaan, maar er is nog veel meer te doen. Wat is een handige stap om te zetten om een goed begin te maken?
Nou, bij degene die meer al weten van deze wetgeving te informeren. En wij zijn zelf één partij daarin, maar er zijn vast nog wel meer partijen waarbij dat kan. Dus ik zou ook voor onszelf geen exclusiviteit willen claimen.
Nee, maar ze kunnen bij jullie aankloppen, bij Verpakt.
Zeker. Ja. En wat wij gaan doen is, we gaan op 16 december bijvoorbeeld zelf aan een webinar werken. Of dan geven we dat webinar waar we meer willen uitleggen. En ik denk dat we dat ook trapsgewijs zullen moeten gaan doen, omdat het zoveel omvattend is en complex is, dat het toch wel eventjes duurt voordat iedereen het helemaal 100% in de gaten heeft.
Ja. Nou, kortom, werk aan de winkel.
Zeker toch? Weten.
Ja.
Maar goed, het is aan de andere kant ook uitdagend werk en je wilt iets goeds doen voor de omgeving en dat is op zich ook heel dankbaar. Dus laten we er met z'n allen het beste van maken.
Hartstikke goed. Dankjewel voor al jouw kennis en wijsheid. Paul Christiaans, International Development Specialist van Verpakt. En wil je dus een organisatie die jou verder kan helpen met, ja, wat is dit dan eigenlijk allemaal voor verordening en wat moet ik ermee? Dan kun je bij ze terecht. En je kan natuurlijk ook altijd bij GS1 aankloppen. Die weten er ook heel veel van. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en op naar de volgende.
Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.
Of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts.